Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
Een maand geleden hadden we Henk van Vliet bij ons in de studio. Een man die uit Rotterdam komt en nogal wat architectonische dingen heeft bedacht, onder andere in het Zuidplein. Maar Henk is getrouwd met Gerry. En die twee mensen die hebben zo'n ongelooflijk verhaal. Vandaar dat ik deze dag vandaag Gerry heb uitgenodigd. En ook wij hadden afgesproken dat we elkaar tutoyeren.
Zeker.
Gerry, welkom in de studio.
Dankjewel.
Jullie hebben met heel veel plezier teruggeluisterd naar je uitzending met je man Henk, die je al dik 60 jaar waar je mee getrouwd bent.
Zeker, zeker.
Maar als je gaat trouwen, dan moet je elkaar natuurlijk eerst leren kennen.
Ja, dat is helemaal waar.
En dat is zo'n geweldig verhaal.
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad een leuk verhaal. Het was namelijk zo, ik woon in Rotterdam. En Henk die woonde in Schiedam op dat moment. En we gingen allebei op hetzelfde moment naar een sociëteit die ergens in Rotterdam in het centrum was opgericht. Want ze wilden dus heel graag dat mensen van hetzelfde geloof elkaar zouden kunnen ontmoeten. En op die sociëteiten deed ik al vrijwilligerswerk. Daar kom ik later nog wel even op terug. Ik stond namelijk daar achter de bar. En Henk die heeft mij dus als het ware van achter de bar, over de bar heen als het ware, naar de stoelen getrokken om nog even met mij na te praten, nadat sluitingstijd was. Maar hij was natuurlijk nog niet bij ons thuis geweest. Dat gebeurde enkele weken later. En toen ik al langer was getrouwd, luisterde ik een keer naar een muziekprogramma op de radio. Dat heette Mijn Platenkast. Want ik had namelijk, toen dacht ik, je mocht daar dan iets over een plaat vertellen die voor jou een bijzondere waarde had. En toen dacht ik op dat moment, ik heb ook een plaat waar ik iets over kan vertellen. En dat ben ik gaan doen en dat hebben ze ook uitgezonden op de radio. En dat vind ik wel leuk om dat nu voor te lezen. Hij staat er nog, in mijn muziekkast. Een grammofoonplaat van Bach, de Brandenburger Concerten. De randen van de zwarte hoes wat verkreukeld en licht verkleurd. Maar de herinneringen bij de muziek op de plaat zijn nog springlevend voor mij. 3 weken voor Kerstmis 1962 leerde ik een leuke jongen kennen in een Rotterdamse sociëteit, Hartjestad. We raakten aan de praat en het was liefde op het eerste gezicht. De weken erna spraken we aan regelmatig wat na het werk in de stad, maar waren nog niet bij de wederzijdse families op bezoek geweest. Het werd Kerstmis en ik zei mijn vriend dat ik met mijn familie naar de nachtmis ging. In de kerk schoof mijn vriend plotseling heel zacht naast mij in de bank. Wat een heerlijke verrassing. Dat had ik niet verwacht. Ga maar even mee naar huis, zei ik. Heel zachtjes aan het einde van de mis. Zo gezegd, zo gedaan. Mijn vriend werd gastvrij ontvangen. Hij zat tussen mijn ouders en 6 broers en zussen mee aan het nachtkerstontbijt. Het was wel even stil. Ineens voor het eerst een vriendje in huis. En dan nog wel midden in de nacht op Kerstmis. Even later kwam mijn moeder met een pan met warme gehaktballetjes de kamer in. Er waren 9 balletjes voor 10 personen. Een lichte consternatie. Mijn vriend en ik deelden de kersttraditie. Plotseling stond hij op en gaf mij een prachtige grammofoonplaat, glanzend zwart. Niet beseffend om welke muziek het ging, liep mijn vader met de plaat naar het grote meubel, waarin zich onder andere een platenspeler bevond, en zette de muziek aan. Bach schalde door de kamer. Iedereen was stil. Mijn vader sprak de legendarische woorden: een jongen die deze prachtige muziek cadeau geeft, moet wel een goede jongen zijn. Ik was het helemaal met hem eens en ben nog steeds, al meer dan 60 jaar, gelukkig getrouwd met deze jongen. Samen maken we muziek en genieten we van het leven.
En die brief die werd ontvangen in de studio daar, ja, ergens in Rotterdam.
Ja.
En toen dachten ze, die mevrouw, die moeten we eens uitnodigen.
Ja. Heel leuk.
Ja, en zo hebben jullie elkaar leren kennen. Met de sociëteit, waar was die sociëteit trouwens?
Ja, die was echt Hartjestad. Het was gelukkig niet gebombardeerd daar. Dat heette het Rode Zand. En het was een heel klein keldertje als het ware. Waar we dus met een stuk of 30, 40 mensen bij elkaar kwamen. Om gewoon op zaterdagavond of vrijdagavond iets leuks te ondernemen. Met elkaar praten. Even wat drinken. En ik stond dus achter de bar. Want ik zei, ik wil wel komen. Ze kwamen dus vragen, willen jullie ook komen met mijn zusje en mijn broers? Ik zei, nou, ik wil wel komen, maar ik wil graag ook wat doen. Nou, zeiden ze, wil je achter de bar staan? Ja, helemaal prima. Dus dat heb ik toen gedaan. En zo heeft Henk mij ook leren kennen.
Ja, en daar hebben ze ooit een liedje van gemaakt. Ik heb stiekem met je gedanst. Ja, Henk zit aan de andere kant, zit hij mee te kijken. Mm-hmm. Misschien heeft hij wel stiekem met je gedanst. Toen dat hij dacht, wauw, die mevrouw die zou ik wel eens wat nader willen kennen.
Ja, het is dus zo aan het einde van... Het was dus afgelopen op een gegeven moment. Het was 12:00. Dat was toen nog netjes het einde van de gezellige avond. En toen zei Henk, wil je nou ook eens aan de andere kant van de bar komen zitten? Toen zei ik, nou, ik moet nog opruimen, ik moet de kast nog opmaken, even wachten, ik ga het allemaal regelen en dan kom ik. En toen zei hij, toen ik aan de andere kant van de bar kwam, hij zegt, ik wil nog even met jou naar de wieken. En inderdaad hebben we daar gedanst. Dat was heel bijzonder. Ja.
Laten we heel eventjes kort teruggaan waar je vandaan komt. Je bent geboren in een gezin en je vader die had een confectiefabriek op de Binnenweg in Rotterdam.
Ja, dat klopt.
Wat deed die allemaal?
Nou, het was dus zo, allereerst wil ik even zeggen dat ik uit een heel warm en liberaal gezin kom. Ja. Je kon echt met alles bij mijn ouders terecht. Mijn moeder hield heel veel van literatuur en van poëzie. En mijn vader was echt een hardwerkende zakenman. Het was zo, mijn vader is geboren in Doetinchem en daar was heel weinig werk vlak na de oorlog. Begin, ja, zeg maar in de oorlog en na de oorlog. En hij had een oom in Rotterdam die een confectiefabriek had op de Binnenweg. En hij zei tegen mijn vader, kom maar hierheen, want hier is werk van jou. Je kan bij mij komen werken. En dat heeft hij dus gedaan. En op een gegeven moment ging mijn oom natuurlijk eruit. Die werd wat ouder. En toen kon mijn vader die fabriek overnemen. En dat was boven een bakkerij op de Nieuwe Binnenweg. En daar was ook een zaal met allemaal meisjes. En die zaten achter snijmachines. En die sneden modellen voor Japonnen. En die werden daar in elkaar gezet. En na de oorlog hadden de meeste mensen niet zoveel meer in hun kast hangen. En toen dachten ze, nou, een leuk nieuw jurkje, dat is altijd leuk. Dus dat ging echt goed lopen. Mijn vader die ging stoffen inkopen in Tilburg en in Enschede, in het oosten van het land. En die zaak die begon heel goed te draaien. En zodoende dacht hij ook, toen we kregen uiteindelijk 7 kinderen. En toen dacht hij ook op een gegeven moment, ik wil wel eens lekker op vakantie, want de zaken gaan goed. Hij kocht een auto. En we gingen dus op een gegeven moment op vakantie, want hij was gek op de zee. En toen kwam Noordwijk om de hoek kijken. Wij gingen naar Noordwijk op vakantie.
Thank you.
Het is heel onbeleefd om Bach te onderbreken, maar dit is zo'n lang nummer. En dit is het nummer wat je man Henk had meegenomen toen hij voor het eerst kennis kwam maken bij het thuis. Gerry van Vliet, wat doet dit nummer nou met je als je dit weer terughoort?
Ja, dat geeft hele mooie herinneringen. Ja, ja. Daar kijk ik met heel veel liefde op terug. Het was ook zo bijzonder dat hij ineens opstond en die plaat uit zijn binnenzak had hij daar een beetje tussen zijn jasje gestopt. Ja, ja. En ik zat dus aan een tafel met mijn 7 broers en zussen en mijn vader en moeder midden in de kerstnacht. Want toen was de kerstmis was echt 's nachts. Ja. Dat is dus helemaal niet meer nu. Maar dat gaf zo'n bijzondere sfeer. De kaarsjes waren aan. En ja, het is heel mooi om op terug te denken.
Begon te vertellen dat jullie op vakantie gingen.
Ja.
Dus toen jullie elkaar kenden, toen gingen jullie eens een keertje met het gezin gingen jullie op vakantie.
Ja, dat was nog
en dan kom je terecht in Noordwijk.
Ja.
En daar is denk ik een heel klein zaadje geplant voor de rest van je leven.
Ja, dat is er nou. Wij gingen dus met mijn vader en moeder naar Noordwijk met 7 kinderen. We gingen een keer naar Hotel Hollander.
Ja.
Een keertje naar Hotel Noordzee. Een keertje naar een huis van Huis ter Duin. Dat heet ze Huizen Marijke. Dat ligt aan het begin van de Koningin Astrid Boulevard. Mm-hmm. We gingen naar de Letterie. Ik weet nog dat ik daar met mijn broers en zussen was. Dat lag midden in de duinen. Dat is nu afgebroken. Ja. En dat mijn broers ook nog aan het studeren waren om hun diploma's te halen. Dat deden we gewoon daar in dat huis. En wat heel leuk is, we hebben ook een keer, mijn vader was namelijk, die maakte altijd foto's in de vakantie. En die ging hij laten ontwikkelen bij de firma Fotozaak Roos aan de grens.
Goof Roos.
Ja.
Ook al zo'n beroemde Noordwijker.
Ja, en dat wist mijn vader natuurlijk helemaal niet. Maar hij ging dus daar dat rolletje wegbrengen. En toen zei hij, ik heb het zo naar mijn zin in Noordwijk. Ik wil hier volgend jaar weer naartoe. Weet jij misschien iets wat we kunnen huren voor mijn gezin? En hij, Govert Roos, die dacht even na en die zei, nou, jullie kunnen wel in mijn huis. En dat huis, dat lag aan de Quarrel van Uffertstraat. En het jaar erop gingen wij daarheen en het was een heerlijk mooi groot huis waar we makkelijk met het hele gezin in konden. En wat zo leuk was, daar stond daar ook een piano. Want nu komt de muziek in mijn leven.
Ja.
Het was al veel eerder gekomen, want ik was 7 jaar en toen mocht ik al op pianoles.
Toen kreeg je al pianoles.
Ja. Maar het was dus zo, mijn vader die ging natuurlijk gewoon doorwerken, want we gingen daar een hele maand in dat huis vertoeven. En hij kwam dus wel af en toe terug, maar hij zei op een gegeven moment, ik neem dan ook de pianojuf voor jullie mee, want er waren nog meer kinderen die pianoles hadden. En dan gaat zij echt op die dag met jullie gezellig piano spelen.
Zo.
En dat gebeurde. Ik ging met mijn zusje Katremen spelen. En mijn andere broers en zussen zaten allemaal met leuke kleine instrumentjes mee te spelen. Met sambaballetjes en kleppertjes en triangel. Dus de ramen stonden open. Het was prachtig weer. De mensen stonden gewoon stil te kijken van wat zijn die leuk bezig. En ik heb daar,
maar daar is dus wat ik net zeg, het zaadje geplant.
Absoluut.
Dat je man Henk hebt verleid, zullen wij in Noordwijk eens gaan wonen. Ja. Nadat jullie getrouwd waren.
Zo is het wel.
Dat was in 1980. Toen hebben jullie een stuk grond gekocht op de Koepelweg.
Ja.
En toen is Henk gaan ontwerpen. Ja. En die heeft een huis gebouwd. Hoeveel invloed had jij op het hele ontwerp?
Heel veel. Dat kan je wel bedenken. Ik zei, ik ben je opdrachtgever.
Kijk.
Ja, ik zeg, ik wil graag wonen, slapen, eten op hetzelfde niveau. Dat ik geen trappen meer hoef te lopen. Maar het was een huis in een duin.
Ja, ja.
Dus er kwam nog een verdieping boven en een verdieping onder. En op de verdieping daarboven sliepen de kinderen. En in het duin kwam het architectenbureau. Dus ja, zo is het gegaan.
Ja, want Henk heeft een hele tijd in Nieuwekerk en de IJssel een architectenbureau gehad.
Ja.
Waar die met, uit mijn hoofd, 9 of 10 mensen werkte.
Zoiets.
Maar het bureau ging dus gewoon lekker mee naar Noordwijk.
Ja,
was daar ook ruimte voor al die andere medewerkers?
Nou, we zaten daar met 5 à 6 mensen. En dat ging heel goed, want dat duin was daar heel stijl. Dus er was een heel veel ruimte voor het onderhuis, zeg maar.
Ja.
Eigen ingang ook.
Mhm. En daar kon hij dus door blijven werken. Maar het vrijwilligerswerk waar je net al heel eventjes op hadden, dat is een rode draad eigenlijk in je hele leven.
Ja,
toen jullie op de Koepelweg woonden, was dat toen ook al zo?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk gewoon begonnen als kind eigenlijk al.
Ja.
Ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was. En toen vroegen ze in Rotterdam, waar ik woonde, wil jij in de bibliotheek een beetje meehelpen? Boeken in ontvangst nemen, boeken wegzetten, boeken kaften. Ik zei, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk, want ik was zelf, hield ik ook heel veel van lezen. Ik zeg, dus dat wil ik wel doen op zaterdagmiddag, weet je wel. Dan was je vrij en dat deed ik dus. En daar heb ik ook nog mijn eerste vriendje leren kennen. Dus dat was heel grappig, dat was heel, heel bijzonder. Dat vond ik wel spannend allemaal. Mm-hmm. En eigenlijk een paar jaar later, toen zat ik ineens in een trein, in een bedevaartstrein naar Lourdes, vol met zieken. En daar ging ik ook mijn vrijwilligerswerk doen.
Hoe kom je in een trein naar Lourdes toe?
Ik denk dat mijn ouders daar in de parochie lucht van gekregen hadden. Ze wisten dat ik graag iets voor een ander deed. En ze zeiden, vind je dat leuk? Vind je dat fijn om te doen? En daar heb ik natuurlijk ja op gezegd. Ik weet echt niet meer precies hoe dat is gelopen, maar ik denk via de parochie. Maar ik heb daar een week lang heel hard gewerkt. En samen met mijn zusje werk gedaan voor de zieken. Ik heb ze gereden, ze zaten in rolstoelen, ze lagen op bedden. En we gingen natuurlijk naar de grot en we maakten daar het zingen mee, het bedevaartlied.
Moet ik dan denken aan die serie die we gezien hebben met Francis van Broekhuizen, hoe die naar Lourdes is geweest?
Ja, daar zou je wel een beetje aan kunnen denken. Dat is ongeveer nog wel hetzelfde gebleven.
Geweldig.
Ja, echt een bijzondere ervaring.
Thank you.
dit nummer, daar mag je eigenlijk niet doorheen praten. Hè. Geschreven door Schubert, het nummer Stentgen. Gespeeld op een harp door Anneleen.
Ja.
Gerrie van Vliet, wat doet dit nummer met je?
Ja, dit doet mij ook heel veel, want dit speel ik zelf op de piano.
Kijk.
Ja, en dat klinkt ook heel mooi, maar ik vond dit zo bijzonder. Daarom heb ik dit nu gekozen.
Heel mooi.
Ja.
We waren in Noordwijk.
Ja.
Toen hebben jullie een huis gebouwd op de Koepelweg. Mm. Hoe lang hebben jullie daar gezeten?
15 jaar hebben we daar gewoond. Ja, met veel plezier.
En wat voor vrijwilligerswerk ging je in Noordwijk doen? Kijk, in de bibliotheek in Rotterdam en noem het maar op.
Ja, okay. Ja en
maar
ik,
Noordwijk.
Inderdaad, in Noordwijk. Ik had al wat ervaring opgedaan in Rotterdam. Want daar had ik dus ook uiteindelijk een bestuursfunctie gekregen bij een wat toen heette bejaardencentrum. Dat had ik 9 jaar gedaan. Dus toen kwam ik in Noordwijk. En toen dacht ik, ja, ik ging eens een beetje rondkijken. Ik wilde daar natuurlijk eerst even een beetje aarden. Een beetje rondkijken, mensen leren kennen. Ik ging toen op het koor bij de Seaside Singers.
Ja.
En daar leerden wij natuurlijk ook leuke muziekvrienden kennen. Maar ik dacht, ik ga ook weer wat doen voor de mensen. Dus ik ben eerst naar Jeroen gestapt. Ik zei, ik wil iets doen. En toen zeiden ze, nou, wil je met mensen meegaan naar het ziekenhuis als ze daar eens naartoe moeten voor een afspraak met een specialist of wat dan ook. En die mensen kunnen dus niet
dat
alleen.
Was toen bejaardenhuis, Jeroen. Ja. En dat is in de tussentijd natuurlijk veranderd naar verpleeghuis.
Ja, uiteindelijk eerst woonzorgcentrum, uiteindelijk verpleeghuis. Dus dat ben ik toen gaan doen. Maar uiteindelijk, ik ging toen ook nog even bij de kerk, bij de Maria ter Zeekerk wat vrijwilligerswerk doen in de vorm van de redactie. Ik vormde een van de leden van de redactie voor toen de Zeevonk.
De Zeevonk,
en het blad van Jeroen. En dat moest samengevoegd worden. Want uiteindelijk kwamen er toen al het idee van fusies in onze gedachten. En dat was een hele moeilijke operatie. Ik zie ons nog zitten in die bestuurskamer.
Ja, dat is een heel lang traject geweest om die 7 kerken uit de verschillende dorpen om de Sint Maartenparochie van te maken.
Ja, ja.
En nu hebben we een nieuw blad, het Zevenblad.
En toen zijn we natuurlijk uiteindelijk, na die 15 jaar, zijn we dus verhuisd naar Groot Hoogwaak.
En waarom wilden jullie naar Groot Hoogwaak?
Nou,
gezien de leeftijd of zeg je nou?
Nee, we waren nog best wel jong. We waren nog best wel jong. Onze vrienden vonden het maar heel raar. Maar wij waren dus echt op zoek naar een ander huis. Want het bureau moest zo langzamerhand worden afgebouwd. Oh, en we wilden ook een wat minder groot huis. Kinderen waren natuurlijk ook de deur uit. En toen zijn we gewoon gaan kijken waar een mooi huis te vinden was. Met een goede plattegrond en een mooie omgeving. En uiteindelijk kwamen we toen terecht in een penthouse bij Groot Hoogwaak in Residence Nassau. Want dat is natuurlijk een prachtige omgeving. En wat we ook leuk vonden, het verpleeghuis, het toen nog woonzorgcentrum in de buurt. Want je weet maar nooit, is fijn. Mm-hmm. Maar ook om vrijwilligerswerk te doen.
Maar die hele verhuizing, dat heeft Henk uitgebreid besproken, hoe jullie de hele penthouse een nieuwe indeling hebben gegeven.
Ja.
Maar in dat penthouse, waar ik een aantal keer bij geweest ben om dit programma voor te bereiden, daar staat een waanzinnige Beuzendorf piano.
Ja.
Hoe kom je aan een Beuzendorf piano?
Ja, ook dat is een verhaal. Het was namelijk zo, ik heb de piano gekregen van het ouderlijk huis. En dat was een schimmel.
Ja.
En daar ben ik dus gewoon, ik heb veel les gehad. Eerst als kind, zeg maar van mijn 7e tot ongeveer mijn 16e. En toen heb ik ook als volwassene nog heel veel jaren pianoles gehad. Ook in Noordwijk. Maar op een gegeven moment, toen wonen we nog in Rotterdam. En toen zei mijn man tegen mij, je gaat eigenlijk zo mooi spelen, je verdient een beter instrument. En dat was een beetje zo in ons hoofd terechtgekomen. Op een gegeven moment hadden we een nieuwe auto nodig. En wij wilden dus echt op stap gaan. We reden ook in die auto naar een garage. En toen waren we in het centrum van Rotterdam. En toen zei mijn man, weet je wat we doen? We gaan eens rijden naar Rijke en de Lange. En we gaan eens kijken of daar een mooie piano te vinden is. En toen kwamen we daar binnen en toen zagen we prachtig glanzende vleugel staan. En toen zei mijn man, ga daar eens op spelen, ga daar eens op spelen. En dat deed ik dus. Uiteindelijk zei hij, dat vind ik zo'n mooie klank, die Beuzendorfer. Hij zegt, laten we eens kijken of we die kunnen kopen. En zo is die bij ons in
dus
het huis gekomen.
Je hebt geld op zak om een auto te kopen.
Ja.
En een kwartier later loop je naar buiten.
Ja, zo is het helemaal gegaan. Ongelooflijk. En toen was die vleugel bij ons thuis. En toen keek ik zo daarnaar. Toen dacht ik, nu moet ik wel heel goed mijn best gaan doen om steeds mooier te gaan spelen. En uiteindelijk heeft me dat, ja, dat heeft me heel veel gegeven. Dat uiteindelijk ook een soort liefde van mijn man voor mij. En dat ik dat fijn vond. En dat ik daar dus echt ook tijd aan kon gaan besteden.
En je speelt elke dag.
Ja, ik speel elke dag. En wat zo leuk is, ik kan dat ook inbouwen, zeg maar, in mijn vrijwilligerswerk. Want we hebben 10 jaar in Groothoogwaak samen muziek gemaakt voor de mensen met dementie. En dat was ook heel fijn om te doen.
Samen met je man. Samen. Die heeft zangles gehad. Hij is bas. En hij heeft zangles gehad van Kees Borger.
We zijn dat gaan combineren.
De hele lange dirigent van het Sint-Jeroenskoor.
Ja.
En maar samen hadden jullie dus blijkbaar zoveel in huis dat je makkelijk een uur, 2 uur een muziekprogramma kon verzorgen in een groot Hoogwerk.
Ja. We hebben daar heel veel tijd aan besteed, want het moet het ook allemaal instuderen natuurlijk. Hè. Uiteindelijk moet je het eerst opzoeken, de muziek, van wat is geschikt. En voor die dementerende hebben we daar gewoon ook leuke Nederlandse liedjes gezongen. Maar ik speelde ook bijvoorbeeld dit van Schubert. Dat speelde ik ook. En dat vonden ze prachtig. Dus
dat lijkt me zo ingewikkeld. Want hoeveel notenbalken heb je dan voor zo'n stuk?
Notenbalken?
Ja, of staat alles op één balk genoteerd? Al die nootjes die je moet spelen?
Ja, de noten die je moet spelen voor twee handen. De bovenkant is voor de rechterhand. En de ondernootjes op die balk, die zijn voor de linkerhand. En dat ga je gewoon samen. Ja, dat gaat echt vanzelf, hoor.
Ik blijf het zo knap vinden, want ik heb het wel eens geprobeerd. Ja. Ik krijg het niet voor elkaar.
Oh, nee.
Thank you.
Gast Gerry van Vliet nam deze muziek mee, het nummer Experience van Einaudi. Mm-hmm. Gerry, tijdens de coronaperiode, toen mocht je nergens naartoe.
Nee.
En toen dacht je,
ik ga eens even kijken of ik mooie muziek kan vinden van stukken die ik ook op de radio hoorde en waarvan ik dacht, hey, van wie zijn die toch? Die spreken mij zo aan. En toen ben ik een beetje gaan googlen en toen heb ik gevonden dat ze dus van de componisten waren van Philip Glass en van Einaudi. En toen heb ik daar twee boeken gekocht met prachtige pianomuziek. En die ben ik tijdens die tijd dat we inderdaad echt niks konden. Je kon niet weg en je voelde je beknot en zo. En toen kreeg ik toch weer een stukje vrijheid terug in deze muziek. In het instuderen en het ter horen brengen van deze prachtige pianomuziek van Philip Glass en Einaudi.
Wat is dat? Einaudi hoor je de laatste jaren zo ongelooflijk veel. Ja. Van die heerlijke, rustige zenmuziek zou ik het haast willen
inderdaad.
Noemen.
Inderdaad, je wordt er heel rustig van. En het wordt ook heel mooi gebracht dat het dus niet alleen maar pianomuziek is, maar dat er dus ook instrumenten omheen zijn. Dat hoor je ook. En het is ook een beetje met apparatuur eromheen, dat ze het een beetje laten doorklinken. Kijk, als ik het natuurlijk op de piano speel, dan is het echt akoestisch en dan zijn het die noten. En die noden mij dan ook uit om dat ook zo mooi mogelijk te laten doorklinken. Maar dat doet iets met je geest. Het geeft je toch een stukje rust.
Maar ja, dan op die prachtige Beuzendorf piano.
Ja.
Trouwens dezelfde piano die Wiebe Suryadi ook heeft.
Ja.
En Wiebe neemt hem overal waar hij moet spelen, neemt hij die piano mee.
Hij noemde het mijn Beuzie. Ja, dat vond ik ook wel heel grappig. Dat wist ik allemaal niet toen ik die vleugel ontmoette, zeg maar. Daar in die winkel van Rijken en de Lange. Dat was allemaal nog, dat wist ik allemaal nog niet. Ik ging het zelf ontdekken, zeg maar.
Jullie kwamen terecht in Hoogwaak en daar ben je dus ook heel veel dingen gaan doen. Dus onder andere die muziekmiddagen, of hoe je het noemen wilt.
Ja, muziekpodium.
Maar jullie zijn nu weer wat nieuws aan het bedenken, samen met Jan Rollo's.
Ja,
wat zijn jullie daar aan het bedenken?
Ja, die heeft het initiatief genomen om op Groot Hoogwaak één keer in de zoveel tijd met mensen uit de omgeving van Groot Hoogwaak die daar wonen muziek te maken, gewoon op een echt niveau, heel rustig niveau, zeg maar, amateuristisch, maar toch wel met zorg gespeeld, uitgezocht en gespeeld voor de mensen die daar wonen. En dat podium heeft hij ons gegeven, want op een gegeven moment werd het hem een beetje te veel. En dat hebben wij nu opgepakt. Wij organiseren nu de middagen. En dat is heel fijn om te doen. We hebben wat mensen om ons heen. Een accordeonist, een zangeres. Iemand die wat slagwerkjes eromheen doet.
En dat zijn mensen dus niet uit intramuraal, dus van het huis zelf. Maar extramuraal, die dus om Groot Hoogwaak in die ja, het klinkt wat oneerbiedig misschien. Die aanleunwoningen die daaromheen gebouwd zijn.
Ja, dat zijn de huurwoningen.
Ja.
En de mensen, het is niet te makkelijk om mensen te vinden. Er zijn niet zo heel veel mensen die zich echt zo met muziek bezighouden dat ze het ook in het openbaar durven spelen. Want dat vraagt ook wel iets van jezelf. Dat heb ik zelf ook heel erg moeten leren. Dat je dus ook als mensen luisteren, je concentratie behoudt en het probeert om het zo goed mogelijk te spelen. Je moet je ook echt goed voorbereiden. En dat doen we ook. Dat doen we dan ook samen. We zoeken iets uit. We gaan dat heel goed voorbereiden. We hebben net afgelopen woensdag ook weer een prachtige middag voor de mensen georganiseerd. We waren echt blij.
Maar jij speelt piano, maar jullie zingen ook samen. Want bijvoorbeeld in Leiden met het koor Ex Animo in de Pieterskerk de Johannes Passion zingen.
Nee, daar hebben we de Matthäus Passion.
De Matthäus Passion.
Ja, dat is echt een van de hoogtepunten van mijn leven. Echt waar, om die Matthäus Passion in te studeren met elkaar. En dat je dan op zo'n op een gegeven moment sta je op het podium van de Pieterskerk. Je ziet 1000 mensen voor je. En dan de orkesten, de solisten. En dan gaat het beginnen met dat prachtige voorspel. Dat heeft ook geklonken bij de uitzending van Henk. En dan hoor je zo die prachtige melodie opkomen. Komt eer tuchter, helft meer klagen. En nou, dat is heerlijk om te doen. En echt, dat is
ja,
een
want in de week voor Pasen was die hele Matthäus Passion ook weer op de televisie.
Ja,
twee uur en drie kwartier ook weer uit de Pieterskerk.
Ja.
Wat is dat met die Pieterskerk?
Ja, dat is natuurlijk een prachtige akoestiek daar.
Geweldig.
En het is ook zo'n mooie kerk met die prachtige kolommen waar die kaarsjes dan zo opstaan. Die vaccinelichtjes, de hele sfeer van die kerk. Die werkt als het ware mee om daar zo'n prachtig werk ten gehore te brengen.
Nou begrijp ik ook waar ik de fout maakte. De Johannes Passion, die hebben jullie gezongen onder
Herma
van leiding
Piekeren.
Van Herma.
Ja. En die was, in Noordwijk.
En die was geloof ik heel streng, hè?
Nou, ze was inderdaad streng. Je moest auditie doen.
Ja, maar het is een heel conscientieus hard werken.
Ja, je moet het best wel een goede stem hebben. En je moet het ook vol kunnen houden. Want die Johannes Passion was nieuw voor ons.
Ja.
We hebben dus dat partituur gekregen. En dan ga je thuis al een beetje kijken, wat oefenen.
Ja.
Het leuke is, omdat ik dan natuurlijk piano kan spelen, dat ik dus al dat ook kan spelen op de piano thuis. En dan kan je het al oproepen, dat je een beetje weet hoe het gaat klinken. En zij wilde eigenlijk ook dat wij het uit ons hoofd gingen zingen. Want zij wilde ook wat gebaren, wat iets acteerwerk erbij.
Ja, 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 ja.
Er was een hele aparte manier, zoals zij het heeft gedaan. Ze had ook een kinderkoor erbij, die ook dus meewerkte. En ja, het was een hele mooie. We hebben het twee keer mogen uitvoeren in de grote Jeroenkerk.
Ja, Herma heeft natuurlijk een aantal koren. En zijn jullie wel eens geweest naar die kerstconcerten in de oude Jeroenkerk?
Ja, prachtig, met het kleinkoor. Zo mooi ook. Ja, ja, ja.
Waanzinnig.
En wat een belangstelling is daarvoor, hè?
Echt, het is altijd uitverkocht.
Ja, heel mooi.
Hoe raar is het dan om dat te vergelijken met de Seaside Singers? Hoe combineer je zoiets?
Ja, weet je, je moet eigenlijk een beetje van alle... Kijk, ik hou eigenlijk van heel veel soorten muziek. Het grappige is, ik ben dus op pianoles gegaan en toen in die tijd werd eigenlijk alleen maar klassieke muziek met de kinderen, zeg maar, aangeleerd.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment, toen was ik een tiener en toen dacht ik, maar ik vind dat liedje ook zo leuk, want dat hoor ik wel eens voor de radio. En dan ging ik dat kopen, dan kreeg ik van mijn vader een beetje geld of ik had wat zakgeld, ging ik zo'n nummertje kopen. Kijk, en dan kom je bij de Seaside Singers en dat was dus aanvankelijk ook behoorlijk klassiek. Het was met Arie de Ru. Maar ik merkte aan de koorleden dat ze toch ook wat lichtere muziek wilden zingen. En dat doen we dan met evenveel plezier. En het gaat erom dat je goed met de muziek omgaat. Dat je het ook zorgvuldig uitvoert. En dan is eigenlijk alle muziek mooi.
Ja, en als je dan gaat kijken hoe blij je daar mensen mee maakt. Ik las recentelijk in een column van iemand die daar verstand van heeft, dat mensen die in een koor zingen op de een of andere manier zo'n ongelofelijke rust over zich krijgen als ze 1 uur, 2 uur gerepeteerd hebben en dat ze buiten komen, dat hun gedachtegang helemaal tot rust is gekomen.
Ja, dat klopt.
Dat ze heel anders, veel positiever over alle wereldproblemen gaan nadenken.
Ja,
hoe ervaar je dat zelf?
Ja, dat heb ik ontzettend goed gemerkt, want ik zal je vertellen, het klinkt allemaal heel leuk en zo. Henk heeft een architectenbureau, maar je wil eigenlijk niet weten wat dat precies inhoudt. Want er zitten ook zoveel heel hard werken bij en heel veel spanningen over opdrachten die wel of niet doorgaan. Over de maatregelen van de overheid met subsidies voor woningen en dergelijke. Dus het was eigenlijk altijd best wel spannend. En ik zei wel eens, ik verlang naar een saai dagje. Dat er even niks gebeurt, want er gebeurde bijna iedere dag iets. Maar dan kwam die woensdagavond en dan ging ik naar de Seaside Singers en dan was ik helemaal in een andere wereld.
Dan viel alles van je af.
Heerlijk, die avond. Heerlijk.
Gek, hè? Amélie. Ook al, zo'n mooi nummer, hè, van de soundtrack. Is dit nou muziek die je zelf ook op piano kunt spelen?
Ja.
Onze gast Gerry van Vliet.
Dat is heel leuk hoe ik daar aan ben gekomen. Het is namelijk zo, we hebben ook een dochter in Noordwijk wonen. En die heeft een voor ons dus een heel leuk, lief kleinkind. En best wel aanleg voor muziek. Dus die ging op een gegeven moment op pianoles. En na een aantal jaren, toen kwam ze dus bij ons en toen had ze deze muziek bij zich. En dat ging ze spelen en die sprak mij heel erg aan. Dus ik zei tegen haar, vind je het goed dat oma daar een kopietje van maakt? Want ze vindt het zo leuk.
Geweldig.
Dus dat ben ik dus ook gaan instuderen. En dat speel ik nu ook op zo'n muziekpodium of bij de mensen met dementie. En dat spreekt natuurlijk, dat is ook weer hele mooie, rustgevende muziek.
Hoe is dat als je je aanleg voor muziek, je gevoel voor muziek, je passie, dat je dat terug ziet komen in je kleinkind?
Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja, dat is heel leuk. En je hoopt natuurlijk dat ze dat een beetje door gaat zetten. Want tegenwoordig is het wel, merk je wel dat de mensen gauw als het wat moeilijker wordt het af laten weten. Dat vind ik wel jammer. Dat, ik bedoel, ik ben zelf best wel een doorzetter. Maar dat, bij de kinderen is dat toch allemaal wel wat minder.
Ja, de generatie die aan het opgroeien is, zoals ik het vaak noem, prinsjes en prinsesjes, die de hele dag op een scherm zitten te kijken.
Weet je wel, weet je wel. Maar je hebt ook wel kans dat als ze wat ouder zijn, dat ze het dan wel gaan inzien en het opnieuw oppakken en zich er dan voor inzetten. Dat hoor je ook wel eens om je heen.
Gerry, bij Hoogwerk hebben jullie ook in de patiëntenraad.
Ja, de cliëntenraad.
Ik zeg het elke keer verkeerd. Dat zei ik bij je man Henk ook weer verkeerd.
Ja, het zijn cliënten.
Cliëntenraad. Ja, dat is allemaal inderdaad veranderd.
Ja.
Wat deed je daar?
Ja, ik ben 14 jaar lid geweest van de cliëntenraad. Dat is echt heel lang. Dus ik ben helemaal meegegroeid met ook alle veranderingen die er in die jaren tot stand zijn gekomen. Want er is echt zoveel veranderd in de hele ouderenzorg. En het eigenlijk niet helemaal ten goede, maar er zijn toch ook wel dingen die, wat ik vind, dat die dus wel positief zijn ontwikkeld. En dat is dat er dus veel meer geluisterd wordt naar wat de cliënt graag wil. Hoe die wil leven, hoe laat ze uit bed komen, wat ze graag willen eten, hoe ze hun kamer willen indelen. Daar is wel meer naar geluisterd. Maar ja, qua financiën is het allemaal wel wat moeilijker geworden. En daar hebben we natuurlijk toch ook wel iets moeten inleveren. En ook dus met de mantelzorgers die moeten worden ingeschakeld. Dat krijgen we allemaal in de cliëntenraad voor ons, om daarover na te denken, om daar met elkaar over te praten, om daar een goede weg in te vinden.
In hoeverre maak je je zorgen dat de zorg, dus de mensen die in de zorg zouden moeten gaan werken, waar tienduizenden vacatures zijn, dat goed komt? Kijk, want heel langzaam zijn wij een generatie die gaan groeien, dat we zelf zorg nodig zullen gaan hebben.
Zeker.
Maar die is er dan tegen die tijd misschien niet eens meer.
Ja.
Allemaal meisjes die uit het buitenland moeten gaan komen. Heel veel Filipijnse meisjes.
Ja. Het is natuurlijk moeilijk om in de toekomst te kijken.
Ja.
Maar als de dingen echt moeten gebeuren, als je dus dement bent en je weet echt de weg niet meer, zeg maar in je geest en in je lichaam, wat wij dus echt zien, dan moet er gewoon voor die mensen gezorgd worden. En ik denk dat de echte zware gevallen toch altijd wel die zorg zullen krijgen, door wie of wat, op wat voor manier dan ook. Maar dat we dus als maatschappij veel meer zelf moeten oppakken en veel meer zelf moeten doen in deze dingen. Dat is echt gewoon een noodzaak die dan wel wordt ingezien. En ja, ik denk, ik ben natuurlijk ook een optimistisch mens, dat dat ook wel zijn weg zal vinden.
Weet je, wat ik nu zit te denken, jullie zijn alle twee ver in de 80, laat ik het zo maar zeggen.
Mm-hmm.
Realiseer je hoe actief en hoe helder jullie nog zijn? Hoe doe je dat?
Ja, ik realiseer me het wel. En ik voel het ook, dat we willen nog zoveel, zeg maar. En af en toe word je wel eens een beetje tegengehouden door je lichaam, maar onze geest is nog helemaal springlevend. En ja, hoe doe je dat? Door belangstelling te hebben. Ja, dat hebben we van nature. Een belangstelling voor de maatschappij. We vinden het leuk, we houden ons met de politiek bezig. We gaan ook wel eens naar een discussieclub om daarover te praten. En ja, de muziek houdt je ook jong. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En verder hebben we 3 hele fijne kinderen die om ons heen staan als het nodig is. En waar we goed contact mee hebben. Ze wonen ook bij ons in de buurt. Eentje in Leiden, eentje in Leiderdorp en een dochter in Noordwijk. Dus we kunnen altijd als het nodig is ook een beroep op hun doen. Ook dat is fijn om voor ons om te weten.
Ja,
ja.
Geweldig. Hoe oud wil je worden?
Nou, ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht.
Geen tijd voor om daarover te denken.
We zien wel waar het gaat, hoe het gaat.
En het vrijwilligerswerk, dat blijven jullie natuurlijk ook gewoon
zolang
doen samen.
Zolang het gaat, ik, af en toe denk ik, dan loop ik door die gangen. Want het is namelijk zo, ik doe nu vrijwilligerswerk in de vorm van een muziekochtend. Mm-hmm. Voor de mensen mm-hmm. uit het verpleeghuis. Niet alleen mensen met dementie, maar ook mensen die nog gewoon... die bijvoorbeeld ook vroeger zelf de Matthäus-passion hebben gezongen. En we hebben dus afgelopen 2 weken geleden op een donderdagmorgen... heb ik helemaal de Matthäus-passion mogen toelichten met een fragment eruit. En dan nemen de mensen ook een boek mee. Dat is zo leuk om te zien dat ze nog zo actief zijn... dat ze nog een boek in hun kamer hebben liggen van ja... en dan zingen ze er ook nog een beetje mee. Dus daar blijf je zelf inderdaad ook jong bij als je dat nog mag doen... en als je die respons nog krijgt van de mensen. Dus is echt,
geweldig.
Ja, heel fijn.
Gerry, we zitten aan het eind van het programma.
Ja.
We hebben een blik mogen werpen... achter het leven van je man Henk.
Ja.
Maar jij hebt daarnaast ook een compleet eigen leven... Zeker. Wat je met heel veel plezier invult.
Ja.
Dank je wel, dank jullie wel dat jullie naar de studio wilden komen... en dat we hebben mogen meegenieten. Het laatste stuk waar we nu naar gaan luisteren... dat is uit de Godfather Speak Softly.
Ja. Mooie film en een mooie muziek. Ja.
Dank je wel.
Alsjeblieft, graag gedaan.
Thank you.